Every day, we rise, challenging ourselves to work for what we believe in. At U.S. Border Patrol, protecting our borders is more than a job. It's a calling. Agents answer the call, working together to keep our country and communities safe. If you are ready for a new mission, join U.S. Border Patrol and go beyond. Learn more at cbp.gov/careers.
Dag Jori.
Hey Maxime.
Zullen we meteen beginnen?
Ja, lijkt me goed.
Ja, want hoe gaan we dit in hemelsnaam in 30 minuten proppen? We zijn altijd een beetje lang van stof. En na dit weekend, veel te bespreken. Laten we maar gewoon gaan starten.
Ja, als we het gewoon heel snel achter elkaar oplabelen, dan gaat vast de tijd veel sneller voorbij dan we... laat ik maar zitten.
Als ik iets zeg, dan worden er al vlaste plek en dan staat er morgen een wielenflits.
Zenuwslopend spannend in Tirreno Adriatico en Grande Casino in Parijs-Nice. Waar wil je mee beginnen?
Laten we dan maar met Parijs-Nice beginnen, want die is vandaag... zondag afgelopen.
Goed. Nou, laten we het even oppakken bij zaterdag. Want dat was een beetje de inleiding richting vandaag. Wat is jou opgevallen van die rit van zaterdag?
Nou, eigenlijk dat Jumbo-Visma toch wel alles onder controle had. Ik heb vooral een erg sterke Steven Kruiswijk gezien. In een nieuwe rol, denk ik. Jumbo-Visma heeft vooraf gezegd, oké, we willen de dag voordat Dumoulin zei, jongens, ik ga er even tussenuit, wilden ze nog met 3 kopmannen naar de Tour. Nou, volgens mij is dat gewoon 1 kopman met een superknecht straks. En die superknecht heet Steven Kruiswijk, want ja, die reed wel echt geweldig goed bergop, vond ik, in een dienende rol voor Roglic, die natuurlijk, ja... de hele week al heer en meester was in Parijs-Nice. En ook gisteren gewoon, stond eigenlijk gewoon geen maat op. Zo simpel was het.
Ja, weer een heerlijke etappe. Iets korter dan gepland, hè, want er mocht niet starten in Nice. Dus werd uitgeweken naar Le Broc. Aankomst bergop op La Colmiane. Zoals in de vorige podcast al vertelden, is dat terugkerende klim in Parijs-Nice. En vooral een heel erg sterk Jumbo-Visma inderdaad. Alles onder controle. Zelfs tot het allerlaatste eind. En laten we maar gelijk even naar dat slot van die dag gaan. Want daar zit natuurlijk nog wel een interessant haakje aan. Een grote kopgroep vooruit waar 1 iemand weet te overleven. Gino Mader, een Zwitser van Bahrein Victorious. En ja, ik vond het toch wel heel erg zuur hoor. Het was 75 meter... niet meer dan dat, of 25 meter, dat hij tekort kwam om die ritzege te pakken. Maar ja, Roglic, ik vond het wel mooi hoe hij het na afloop zei. Hij zegt, ja, ik kon winnen, dus ja, waarom er niet voor gaan? En ik denk, gelijk heeft hij. Wat woester jij erin?
Ja, nou ja, goed, ik zag natuurlijk na afloop een heleboel mensen die met die jongen leefden. Roglic had hem kunnen winnen, maar dat vind ik echt de reinste onzin. We hebben het hier over topsport. Al die mannen worden, en zeker in het geval van Roglic, dik betaald om het uiterste te geven. Natuurlijk kun je af en toe ergens een keer een cadeautje doen. Maar aan de andere kant, ja, het hoeft niet, hè. Ik bedoel, wat ik zeg, het is topsport. Het gaat om winnen en verliezen. En ja, als je gewoon je derde ritzege kunt boeken. En je sponsoren met 2 handjes in de lucht kan laten zien... Ja, het was voor mij een no-brainer. Dat er heel veel mensen overvielen, vond ik eigenlijk best wel opvallend eigenlijk.
Het is natuurlijk vooral de manier waarop dat het echt zo kort voor die finish gebeurde. 75 meter, dan hoop je eigenlijk dat het gewoon onder de boog van de laatste kilometer misschien gebeurt. Of nog veel eerder. En nu had hij echt, tot de laatste pedaaltred bijna, had hij zicht op die zege. Ik vond vooral dat handgebaar nog zo van mede. Zo van, oh jongen, waarom? Had mij die zegen gegund. Maar ja. Hij zei ook de afloop wel van, ja, ik moet gewoon nog wat sterker worden. laat hem daar vooral de motivatie uit putten. En wat ik ook vind, wat betreft Roglic, ik bedoel, het is zijn team heeft de hele dag op kop gereden. Eigenlijk al de hele week voor hem gestreden. Het is ook de enige terechte beloning richting hen toe om die zege te pakken.
Ja, want inderdaad, wat je zegt, de hele ploeg draait zonder Tony Martin, die natuurlijk met een gebroken elleboog is uitgevallen, draait de hele dag en de hele week de bal uit een broek voor je. En dan ga je net voor de streep nog zeggen, nou, toe maar Gino Meder, hoewel dat een erg leuk talent is en een goede klimmer is, daar gaan we nog veel van horen. Maar ja, Roglic had dat had hij nooit kunnen verkopen. Wat als hij s'avonds in het hotel komt en zegt, ja jongens, dankjewel. Maar ik heb die jongen even toch zijn eerste profzee gegund.
Al gebeurde het voor mijn gevoel in het verleden wel vaker genoeg. En zelfs met tour-etappes. Denk nog eventjes terug aan Mont Ventoux. Notabene op de Mont Ventoux. Goed, hij heeft er voor de rest van zijn leven geloof ik spijt van. Dan hebben we het over Lance Armstrong en Marco Pantani.
Ja.
Dat was een geschenk op misschien wel de meest prestigieuze berg ever.
Ja, nee, ja, klopt, ben ik met je eens. Maar aan de andere kant is het ook zo. Ik weet nog een keer dat Tony Martin in de Vuelta in het zicht van de haven in een vlakke etappe, die had volgens mij zowat 485 kilometer solo gereden. En in de laatste 100 meter komen de sprints er nog over. Ja, heel zuur, maar toen hoorde ik er niemand over.
Eens, ja.
Of als er, weet ik veel wat, iemand ook in het zicht van de haven en de sprinters komen eroverheen. Ja, dan zit er een leuk verhaaltje in die ontsnappingsgroep. Maar voor de rest hoor je dan nooit iemand die zegt van, goh, wat jammer.
Nee, wat ik wel opvallend vind is dat het voor mijn gevoel vroeger wel werd gedaan. Dan hebben we het over, laten we zeggen, 15 jaar en langer geleden. Ik zag ook nog een foto voorbij komen van Jalabert in een tour-etappe, waarin die iemand liet winnen, terwijl hij daar had kunnen winnen. Maar dat tegenwoordig, ik kan me niet meer recent heugen dat het een keer gebeurd is.
Ah, Langeveld met Bogert, denk ik, op het NK.
Ja.
Nee, gekheid. Nee, ja, maar het gebeurt gewoon niet zo heel vaak. Heel af en toe. Hè, een mooi voorbeeld is misschien nog Carapaz met Kwiatkowski. In, dat is dan de Tour vorig jaar, etappe 18, zeg ik uit mijn hoofd.
Ja, dat exact, die, etappe nummer weet ik niet meer, maar wel.
Nee. Maar goed, dat is natuurlijk, dat zijn ook ploegmaats. Dat vind ik dan nog weer net iets anders. Maar dat, ja, er zijn gewoon niet zo heel veel voorbeelden. Nou, ik vond het een beetje de commotie daaromtrent een beetje overtrokken.
Nou, ik ben wel benieuwd hoe er vooral in het peloton, zeg maar, daadwerkelijk op gereageerd is. Of dat onthouden wordt of naar gekeken wordt. Zeker met oog op vandaag. Want vandaag zou hij natuurlijk wel heel veel hulp kunnen gebruikt hebben. Al was natuurlijk ook weer niet echt het koersverloop naar. Dus laten we gelijk even overschakelen naar de dag van vandaag. Ik moet zeggen, ik had aan het begin van de middag had ik wel een beetje medelijden of gevoel van medelijden met Michel Wuits en José de Kouwer. Want terwijl in Tirreno, waar we het zo over gaan hebben, de boel in vuur en vlam stond, waren zij in een etappe aan het becommentariëren in Parijs-Nice wat onder controle leek te zijn. De boel was hersteld, Roglic was al een keertje gevallen. Maar het leek gewoon een beetje een klassieke slotrit te zijn. Niet al te lang en in dat veel gevallen ook niet al te spannend.
Nee.
Nou, toen ik dat gevoel van medelijden had, wist ik niet wat er nog ging komen. Want jeetje, wat een ontknoping.
Ja, het was echt toch weer gekkenhuis. We hadden het er van de week over. Toen zeiden we, het kan haast niet anders dan dat Roglic die zege pakt. En nou ja, goed, er was ook gewoon compleet niks aan de hand. Tot vandaag. En toen ging het toch nog volledig mis voor de geel-zwarten.
Notabene, onze voorspelling ging over wie nummer 2 ging worden of zou gaan worden in Parijs-Nice. Ja. Omdat die nummer 1 plek. Normaal gesproken schrijf je zoiets al met potlood op. Maar dit was, al bijna met niet uitwisbare inkt ingetekend.
Je zat er wel het dichtst bij trouwens.
Daar komt zo meteen nog wel even op, want we gaan een nieuwe voorspelling doen.
Oké.
Okay. Het is vooral het moment om te vieren, want ik ben niet zo heel goed in voorspellen, maar dat gaan we de komende weken nog wel afkomen. Of dit is de trendbreuk, maar goed, daarover over straks meer. Want dat, van dat moment wil ik natuurlijk wel even goed gaan vieren. Maar goed, het begon vandaag al vroeg. Na 20 kilometer komt Roglic een eerste keer ten val. Weet met wat hulp van ploeggenoten terug te komen. En vervolgens gaat het uiteindelijk aan het begin van de Eurosport-uitzending. Tirreno was net afgelopen, schakelde over naar Parijs-Nice. En het eerste wat je ziet is een heel verwarrende koerssituatie. Kleine kopgroep vooruit. Daarachter een peloton onder leiding van Bora Hansgrohe keihard op koppen aan het boren. En een van de volgende shots zie je een al gehavende Roglic nog iets wat meer gehavend. Links en rechts opengescheurd, volop in de achtervolging. Hoe keek jij daarna? Wat dacht jij op dat moment?
Nou ja, ik dacht in eerste instantie, nou ja, die heeft het zitten. Want hij reed inderdaad op achterstand. En ik denk, nou ja, misschien iets van waaiers of wat dan ook. Maar nee, het bleek inderdaad dus om een tweede valpartij te gaan. En ja, op dat moment ben je leider in de wedstrijd. En ja, goed. Na afloop las ik ook een aantal zaken als in dat je dat soort ongeschreven regels in het peloton zijn. Dat je wacht op de leider als die pech heeft of met materiaal pech kampt. En we hebben het vaker gezien, hè? Nog een mooi voorbeeld inderdaad, dat Jan Ulrich bijvoorbeeld, weet ik nog. In 2005 was dat, denk ik, dat Armstrong, volgens mij was het de Blues Ardennen, in de aanval ging met Iban Mayo in zijn wiel, dat hij in dat vlaggetje bleef hangen. Ja. Dat Ulrich daarna de koers lam legde. Nou ja, dat soort zaken zie je wel vaker. Nu gebeurde dat totaal niet, want Bora dacht, dit is onze kans om het klassement nog volledig om te gooien en naar ons hand te zetten. Het kan zijn dat het een ongeschreven regel is, maar goed, ik heb heel veel van de wielersport geleerd van mijn opa. En die zei altijd, Juri, jongen, er is één zaak die ook bij fietsen hoort, en dat is dat je op je fiets blijft zitten. En als je er vanaf keldert, ja, dan mag de rest hoeft niet op jou te wachten. Dus wat dat betreft vind ik die ongeschreven regel altijd een beetje te lief. En ik vond het juist eigenlijk wel mooi dat Boris zei, jongens, de groeten en we gaan ervoor.
Ja, als dit soort zegens ook niet gevierd mogen worden, of als je niet mag doorrijden, ja, dan, weet je, er wordt nu voor gekozen binnen de wielersport dat dit bij het koersverloop hoort. Valpartijen, materiaalpech zijn gewoon onderdeel van het koersverloop. En wil je dat niet, ja, dan zou je denk ik iets van een safety car zo moeten instellen dat als er gevallen wordt of dat als er materiaalpech is, dat de koers stilgelegd wordt, dat de renner kan terugkomen en dat je daarna weer de koers hervat. Nou, die mogelijkheid is er. Is nooit gebruik van, het zou kunnen dat dit onderdeel wordt van de wielersport, ja. Maar daar wordt bewust niet voor gekozen. Ja, dan moet je niet gaan aankomen, denk ik, met ongeschreven regels of met gentleman agreements en dat soort zaken. Het is super zuur voor Roglic. Ik vond overigens echt wel respect voor hoe hij meteen naar de finish. Het was een beetje tour vibes die terugkeerde. Meteen de winnaar feliciteerde. De tour was Pogacar en nu was het opnieuw Schachman. Wel netjes eventjes feliciteerde. Vond ik echt wel een mooi beeld. En wat me ook nog wel, wat ik wel een grappig feitje vond. Of grappig is misschien niet het goede woord, wel een opvallend feitje. Die afdaling vandaag en waar Roglic dus de tweede keer ten val kwam, dat is op ongeveer 27 kilometer van het eind gebeurd. Ja. Dat was dezelfde afdaling waar Tony Martin in de Tour, in de openingsrit van de Tour, het peloton stillegde omdat het daar zo spekglad was. Was diezelfde afdaling.
Dat zou kunnen, is mij ontgaan.
Ja, nee, het is dezelfde afdaling. Nu sloegen ze daar links af en nu gingen ze rechts af. Maar in een van die laatste bochten is hij dus gevallen. Hoe en wat is mij nog altijd een beetje onbekend. Wel heeft Kruiswijk meteen afgelopen ook gezegd dat hij toen ook nog eens materiaalpech had. Zijn ketting die niet meer op kreeg. En daar dus superveel kostbare secondes moest prijsgeven. En dat eigenlijk nooit meer heeft weten dicht te maken. Ja. Nadat hij gevallen was, is hij zelf in de achtervolging gegaan. Hij heeft een aantal renners met zich meegekregen, of die heeft hij opgeraapt, waaronder andere FDG. Ik zag Demar al zitten. Reden niet echt mee. En ik heb even de kilometers opgeschreven, want dat was op 24,6. Daar zie je hem bijna gewoon de aansluiting maken met de kopgroep. Er zat echt maar 20, misschien 30 meter tussen. Ja. Kreeg het gat niet gedicht. En nee. Daar verliest hij eigenlijk gewoon voor de is het eerste moment dat hij echt Parijs-Nice gewoon aan het verliezen is. Ja. Ik denk heel zuur. Ik vroeg me ook af waar zijn op dat moment de ploegmaten. Want die sluiten ietsje later aan dan laten Kruiswijk en Bennett zich. En ook Sam Omen komt er nou nog heel kort eventjes aan de beurt. Ja. Die laten zich uitzakken. Maar die gasten hadden eigenlijk een kilometer eerder al daar moeten zitten. Want dan hadden ze echt het gat kunnen dichten.
Ja, had gekund. Ik had wel het idee dat er een soort alles of niks poging was. Om toch dat gaatje nog te dichten. En dat Roglic inderdaad het laatste zetje zelf moest doen. Maar ja, goed, dat draaide uit op niets. Ja, dan ben je gewoon... Dan is de zaak verloren. Ik vond ook wel dat ploegleider Grisha Niemann heel eerlijk was na afloop. Die zegt, ja, we hebben het gewoon zelf verkloot. Punt. Dat geeft wel aan dat het... Nou ja, dat er fouten zijn gemaakt.
Ja, want het gaat echt over dat moment, hè? Want ja. Kruiswijk en Bennett zitten nog in die eerste groep.
Ja.
Roglic rijdt daarachter. Komt dus tot 30 meter. Meer gaat het echt niet geweest zijn. Ja. Ik denk misschien onderschat. Ik kan het wel dichtrijden. Hij kan het wel alleen. We blijven voorin zitten. Krachten sparen voor later. Ik denk dat het zoiets is gebeurd. Want had hij daar al 1 of 2 mannetjes... als je later ziet hoe hard Kruiswijk nog werkt om het gat te dichten. Want later in de wedstrijd komen ze nog een keer super dichtbij. Dat is op iets van 13, 14 kilometer van het einde zien ze opnieuw de staart van het peloton. Van die groep der favorieten zien ze rijden. Dan moet Kruiswijk eraf. Dan moet hij het echt alleen doen. Dan lukt het hem niet meer. Dus ze hadden echt een gouden kans gemist om hem terug te brengen. Ja. Goed, het is een dooddoener, maar ja, dat is natuurlijk ook de koers.
Ja, nee, ja, zeker. En dit was een eerste pijler voor de ploeg, volgens mij. Dus het zal wel pijn doen dat ze deze... Dus ze wilden Parijs-Nice, dat was echt een van de hoofddoelen dit jaar, wilden ze graag winnen. Tot en met de voorlaatste etappe vlekkeloos, maar nu toch uit handen laten glippen. Dus zullen nog wel wat woorden overvallen, denk ik.
Ik denk vooral dat je op dat moment... heel goed het gemis van Tony Martin, die eerder deze week door een valpartij
wedstrijd
heeft verlaten. Want had die man daar gehad, en als je zag hoe groot die groep op 25 kilometer van het eind was, dan spreek je echt over een man of 40, 50. Had hij daarbij gezeten, wat mogelijk was geweest.
Mm-hmm. Ja,
zo'n krachtpatser kom je op dat moment tekort. Want op die, ik ga nog een keer terug naar het moment van 25 kilometer, rijden ze op een brede, lange weg, parallel aan de rivier.
Ja.
Ik ga niet zeggen dat daar vlak is, maar het was daar zeker geen hoge stijgingspercentages. Nee. Het glooide daar. Ja, met zo'n krachtpatser zou je zeggen, poef je dat gat dicht.
Ja, nou ja, normaal gesproken wel. Hè. En deze rit was natuurlijk ook niet super lang, dus het is ook niet zo dat, dat je er al heel snel, snel af ligt. Hè. Laat ik zo zeggen... Het is niet zo dat je nog 100 kilometer moet bewijzen van. Dus die missie inderdaad op dat moment. En zonde voor hem. En voor Jumbo-Visma uiteraard. Maar wat ik net ook al zei. Bora's goed recht om daar wat mij betreft door te rijden.
Ja, laten we nog eventjes, om het helemaal rond te maken, nog even kijken naar de winnaar. Want het was een beetje ook wel een bijzondere sprint. Ja, ik leek duidelijk te kunnen zien dat ze hier echt in zonder mega goede verkenning een finishstreep hadden neergelegd. Het is natuurlijk ook een noodgreep, de rit van vandaag.
Ja.
Mocht niet op de Boulevard de Zanglais finishen. Dus ze zijn eventjes in de omgeving gaan kijken, waar kunnen we een finish leggen? Nou, dat was in, ik hoop dat ik het goed uitspreek, Levin.
Ja.
En het was een beetje een gekke plek.
Ja, nee, ja, dat klopt. Ik had ook het idee dat Laporte niet helemaal mee was waar nou precies die streep lag. En moest uiteindelijk natuurlijk in... was misschien wel, hè, want die is de laatste weken natuurlijk fantastisch op dreef, was misschien wel de te kloppen man in die groep. Maar toen bleek nogmaals dat je op zo'n aankomst en op zo'n gekke dag altijd rekening moet houden met Magnus Kort.
Ja, de heeft Laporte toch wel een beetje zitten slapen, want ik zag het vaker voorbij komen. Maar vandaag was een rondje. Ze hebben er, ik denk dat 3 rondes gereden. Dus hij heeft die finish zeker 2 keer al kunnen verkennen.
Ja, Ja, nee, ja, klopt inderdaad. Je weet dus wel wat komt, maar ja, goed. Ben je net de eerste keer een beetje aan het kletsen met iemand. De tweede keer misschien net een broodje aan het eten of toevallig aan het pissen. Ja, het kan dan zijn dat je inderdaad dan die tweede keer denkt, oh shit, ja, ik had toch even beter moeten opletten. En dan kom je dus inderdaad in zo'n situatie terecht op het laatst. Ja, dan kan het natuurlijk wel zo zijn. Het is inderdaad stom, hè. Zeker als je zo goed in vorm bent, zou je toch moeten zeggen, let op. Maar het kan natuurlijk altijd dat dat niet gebeurd is. Dat hij gewoon echt, ja, echt gewoon even heeft zitten slapen.
Ja, maar dus wel weer een mooie zege voor Magnus Kort. En dus ook weer een nieuwe zege voor EF Education Nipo. Die voorlopig een fantastisch seizoen aan het draaien zijn. Eerder deze week natuurlijk al een winst met Biseguer. En nu weer aan het feest. Ik vind dat is wel leuk om daar binnenkort eens even naar te kijken. Want het was vooral altijd een ploeg de laatste jaren, heel wat seizoenen waarin ze een beetje onderaan bungelden.
Ja.
Maar dat is nu in ieder geval geen sprake meer van.
Nee, dus tot zover. Ik vond het wel grappig. Want ik heb daar toevallig met Sebastian Langeveld onlangs, ik denk anderhalve week terug over gesproken. Dat staat ook in de nieuwe ride. Hoe dat komt, waardoor zij nu juist wel renners hebben die naar boven komen drijven. Wat ik verder ook nogal mooi vond aan deze Paris-Nice, dat je ook hier echt kunt zien dat er een wisseling van de wacht gaande is. Schachman is natuurlijk toch wel al een aantal jaren gerenommeerde naam in het wielerpeloton. Heeft zijn sporen wel verdiend. Nou, Vlasov weten we allemaal van, die als tweede is geëindigd. Heel groot talent. Maar als je toch verder ziet, vierde Lewis Hamilton. Heb ik altijd hoge verwachtingen van. Die is voor het eerst kopman dit jaar. Is uitgesproken kopman bij Team Bike Exchange. Nou, die heeft zijn start niet gemist. Hele goede Ties Benoot. Die toch langzaamaan op zoek gaat naar kan ik rondrennen worden of niet. Maar verder hebben we dan ook op een achtste plek bijvoorbeeld Matteo Jorgensen, tweedejaarsprof. Negende Aurélien Paré-Peintre, ook tweedejaarsprof. En tiende Gino Meder, ook tweedejaarsprof. En heb je als elfde nog Harm van Hoeken. Je ziet echt zo'n beetje zo'n, ja, toch dat de jonge gasten langzaam opkomen. En als laatste nog een shout-out vind ik toch naar Dylan van Baarle, die hier als allrounder toch maar knap 13e wordt. Vind ik toch netjes als eerste man van Ineos Grenadiers.
Ja, en ik denk dat vooral Schachman heel erg natuurlijk blij is met deze zege. Maar ook vorig jaar won die ook Parijs-Nice. Dat was toch een wat gedevalueerde editie. Ingekort en een hoop teams die niet af of die niet kwamen opdagen vanwege corona. Dus ja, toch een beetje het gevoel van, hij zou normaal gesproken nooit deze ronde hebben gewonnen als iedereen aan de start had gestaan. Nou, nu al bewezen dat onterechte conclusie zou zijn, want hij heeft nu tegen gewoon een volwaardig peloton, een volwaardige editie van Parijs-Nice gewonnen.
Ja, nee, absoluut. Dus chapeau voor Schachman. Ook al vond ik dat ze bij Bora toch een beetje gematigd blij waren vanwege de manier waarop. Maar ja, goed, aan de andere kant, ja, nogmaals, ik vind dat dat niet nodig is. Want ook dit hoort bij topsport. Je moet gewoon op je fiets blijven zitten. En als dat niet zo is, ja, geeft dat geen reden voor andere ploegen om niet te rijden.
Hoe gaan we deze aanvliegen, Jori? Tirreno Adriatico.
Deze kunnen we toch wel kort houden?
Nou, succes.
Nee, zonder gekheid. Waar wil je beginnen?
Ja, laten we gaan kijken naar het moment dat Van der Poel besluit te vertrekken. Want alleen dat is al een hoop over te zeggen.
Willen we het over zijn eerste of tweede etappezege hebben eerst?
Laten we het houden vandaag bij de tweede.
Ja,
want anders gaan we de tijdslimiet die we onszelf opleggen met zekerheid niet halen.
Nee. Nee, dat is waar. Nou ja, goed. Kijk, in die zin is het natuurlijk zo dat het klassement is gisteren eigenlijk een beetje gemaakt. Of zaterdag, voor de mensen die later luisteren. Op Prato di Tivo, de enige bergrit eigenlijk die er was. Daar zagen we eigenlijk wat we eigenlijk al een beetje voorspeld hadden. Toch niet hele grote verschillen, omdat die klim best heel erg gematigd is. Wat ik wel opvallend vond, hè, ik had de hoop, stiekem hoop om eens te kijken of Van der Poel hier misschien eens mee durfde te draaien bergop. Nou, daar was niks van waar, want zodra de weg ook maar enigszins omhoog ging, draaide die lachend af en eindigde die uiteindelijk op 20 minuten. Dus daar kwam niks van terecht. Wel een hele goede Wout van Aert gezien. Wat ik nog wel opvallend vond, Maxime, en ik ben ook benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt. Van Aert die verloor natuurlijk meer dan een halve minuut op ritwinnaar Pogacar en ook op Simon Yates. Michel Wuits was na afloop kritisch op Jumbo-Visma, want hij vond dat zijn ploeg een onvoldoende kreeg. Die hadden hem beter moeten ondersteunen in de finale. Hoe denk jij daarover?
Nou ja, de kracht bergop, maar dat is denk ik wel feitelijk te onderbouwen, die was veel minder in de Tirreno dan in Parijs-Nice. Je zou zeker achteraf, als je vooral in Parijs-Nice keek naar de knechten van Roglic, met Bennett, met Kruiswijk, met Omen, drie gewoon superklimmers. En je weet dat je naar de Tirreno gaat met Wout van Aert voor een klassement, dan zou je bijna zeggen, zet één mannetje, minstens één mannetje van die drie in de Tirreno. En ondersteun, zorg ook dat Wout van Aert de ondersteuning bergop heeft. Want die was nu al de laatste 10 of de laatste 20 kilometer zelfs, zat hij geïsoleerd, was hij alleen. En als je ziet wat er allemaal gebeurt, hij heeft heel veel gaten zelf moeten dichtrijden.
Ja. Nee, dat klopt inderdaad. Maar ik vind wel een beetje, Wuits die zei ook van ja, als er nog iemand is die hem op 2 kilometer van het eind kan afzetten, ja, dan weten we wat voor demarages en wat voor sprints van Aert heeft. Maar zeg nou eens heel eerlijk, welke ploeg had nou meer dan 2 mannen op 2 kilometer van de meet van voren?
Ja, geen. Ja, nee. Geen.
Dus ik vond het een beetje een overtrokken conclusie van Wuits, om eerlijk te zijn. Ik vond namelijk wel dat ze Wout van Aert goed hebben afgezet aan de voet van de klim. Een Tobias Vos had misschien iets langer meegekund. Ja, een Robert Gesink had misschien iets langer meegekund. Maar aan de andere kant, als je ziet wat daar voor de rest aan mannen zaten, daar zaten niet veel knechten meer. Sterker nog, ik durf zelfs te zeggen dat de laatste 7 kilometer van die klim, dat er geen enkele knecht meer bij was. En dat het ieders voor zich was. Dus ik vond dat een beetje overdreven. Maar goed, aan de andere kant, was die klim ook niet zo super lastig. Dus het is ook niet zo dat je daar echt het verschil kon maken. Het was daar gewoon een tempo klim op vermogen. Ja, dan is het gewoon man tegen man en kijken wie er het hardst omhoog kon. Dus ik vond het een beetje een iets te zware conclusie.
Ja, ik ben het er niet helemaal met je eens hoor. De enige ploeg die eigenlijk 2 man aan de voet van de klim nog mee hadden, of even halverwege, dat was Ineos met Egan Bernal en Geraint Thomas. Maar die worden gelost door Wout van Aert. Maar als je eventjes vergelijkt met Parijs-Nice, waar Roglic in ieder geval tot gisteren gewoon misschien geen fout gemaakt heeft, een supersterk team heeft en zonder de valpartijen vandaag die ronde gewonnen zou hebben. Met overmacht. Want tot en met gisteren, tot en met zaterdag, was het overmacht. Echt het geweld waarmee zij fietste, kon niemand tegenaan. Ja. En je hebt Wout van Aert, met wie je hebt afgesproken dat hij daar voor het eindklassement mag gaan in die Tirreno. Dan zou toch 1 mannetje van Parijs-Nice, 1 ondersteunende klimknecht, toch in de Tirreno gezet kunnen worden om Wout van Aert, misschien niet in die laatste 2 kilometer, maar laat hem dan vanaf 10 kilometer tot kilometer 8 ondersteuning hebben, op gaten, op aanvallen kunnen reageren. Daar vind ik toch wel dat zeker Wuits wel een punt heeft. Want nu was het bergop echt solo van Aert.
Ja, al vind ik ook dat we niet moeten vergeten dat normaal gezien Tom Dumoulin hier de kopman was geweest. En Wout van Aert sowieso niet een klassement kon rijden. Het was eigenlijk dat hebben ze ook van tevoren bestempeld als een bonus om te kijken waar het schip strandt. Nou, dat komt natuurlijk nu een heel eind. Maar aan de andere kant, Pogacar die zet op 7,5 kilometer voor de streep zijn eerste aanval in. Daarmee werd het hele groepje uitgerund. Ik zie niet in wie van Jumbo-Visma, behouders misschien Kruiswijk of een Bennett, die daar dan nog bij had kunnen zitten. Want het was gewoon man tegen man. Ik vond het echt een beetje, een beetje overtrokken reactie. Het is niet zo dat Van Aert door een Bennett of door een wie dan ook op die klim 20 seconden had bespaard. Dat geloof ik niet, want dat was gewoon een vermogensklim. Nee, ik geloof niet dat het daadwerkelijke verschil had gemaakt. Ik denk dat Pogacar dan ook, het zou een keer 5 seconden kunnen kosten, maar ik denk niet dat het 20 seconden had opgeleverd. Daar geloof ik niks van.
Ja, maar wellicht hadden ze toch, ik weet niet precies wat hun programma's is en wellicht zitten ze nu op hoogtestage, maar toch moeten kiezen, wetende dat Dumoulin is weggevallen, een Vingegaard of een Tobias Vos moeten opstellen.
Ja, nou ja, Vos zit natuurlijk in Tirreno. En volgens mij is Vingegaard inderdaad op hoogtestage met...
Sorry, ik bedoel de Amerikaan.
Koes, Sepp Koes natuurlijk.
Sorry, Koes.
Ja, ik weet niet waar die nu op dit moment uithangt. Maar goed, ja, daar zullen ze inderdaad ook wel in de programma's een keuze hebben gemaakt. Maar ja, nou ja, wat
nee,
ik
nee,
zeg...
Beide rijden op dit moment niet. Nee. Vingegaard en Koes.
Nee. Nee, ja, goed, ik weet niet wat hun programma is en wat precies de bedoeling daarvan is. Hè. Ik weet dat de klassieke kennis nu wel op hoogte. De mannen, hè, Eekhoorn, Tolhoek is volgens mij mee. Ja. David Dekker, die mannen. Ik weet niet of Vingegaard... Nee, ik weet niet, maar
Koes
maakt
is,
niet uit.
Koes is Catalonië, dat begint de 22e. Ja. En daarna Romandie, Dauphiné en Tour. Ja. En Vingegaard is Coppa Bartoli, Baskeland en dan de Waalse klassiekers.
Ja. Dus ja, goed, ja, het had een keuze kunnen zijn, maar ja goed, het, ja. Wat ik zeg, het was voor Wout van Aert een mooie manier om te ontdekken of hij hier mee kon. Maar ik vind eigenlijk dat hij het echt fantastisch doet. Als je ziet wie die allemaal losrijdt en wie die terughaalt bergop, ja, nogmaals.
Ik denk dat Pogacar de beste klimmer.
Ja, en wie had hij nog terug moeten halen? Wat hadden Kruiswijk of Bennett of wie dan ook meer kunnen doen? Dat verschil was niet kleiner geweest, dat geloof ik niet. Geen 20 seconden in ieder geval.
Nee, maar hij verliest er 45 bergop van Pogacar.
Ja, dat is toch geen schande op een klim van 14 kilometer. We hebben het over de Tourwinnaar, hè?
Ja, ja, ja. Nee, maar goed. Laat dat gat ietsje kleiner zijn. Met iets meer steun. Hij moest nu op alles reageren.
Ja.
Nou, ja, goed, goed, het hele koers verloopt anders. Hè? Dus we kunnen hier van alles gaan denken over hoe het geweest zou zijn.
Ja. Laten we maar naar vandaag gaan, dan hebben we dit
wel. Nog één ding over Wout van Aert. Ik had wel het idee dat ik Tom Dumoulin zag fietsen.
Ja.
In de zin van ook een iets zwaarder gebouwde renner. Die op eigen tempo, hè, je ziet Pogacar wegspringen. Yates sprong weg, nog een paar renners. Almeida ging in de aanval. En hij liet zich niet gek maken. Al aan het begin van die klim, niet gek maken op dat eigen tempo. Veegde die ze wel weer op. Precies zoals Dumoulin dat een paar jaar geleden begon te doen. Vond ik wel een leuk om te zien.
Ja, nee, dat klopt. Ben ik volledig met je eens. En ik had inderdaad hetzelfde. Ik moppelde het nog in mezelf. Ik denk, verrek, daar rijdt Dumoulin. Als in, hè, ze hebben eigenlijk iemand al gevonden die datzelfde kan. Alleen, ja goed, ik moet nog wel heel eventjes wennen aan het idee... Wout van Aert die straks... misschien wel in de rittenkoers of grote rondes mee kan spelen, terwijl die van de week Caleb Ewan nog degradeert in een massasprint. Dat moet ik nog heel even aanwennen aan dat idee.
En maar een hele winter in de modder heeft gefietst.
Ja, dat ook. Dus het is, nou ja, wat ik zeg. Ik moet er nog even aan wennen aan het idee.
Ik ook, maar ik zou wel graag aan willen wennen. Lijkt me een mooie.
Ja, ik ben benieuwd.
Goed. Dan die andere modderfietser, want die nam gisteren, de zaterdag, deed hij het rustig aan. Kwam op 20 minuten binnen. Of hij toen al had bedacht wat hij vandaag ging doen, vraag ik me af. Maar op 75 kilometer van de meet had hij het koud, was aan het eten en bedacht, laat ik gewoon vertrekken. Heel logisch eigenlijk, zou je zeggen, hè?
Ja, nou ja, voor 99 op de 100 wielrenners, die zouden er nul tellen aan denken. Maar nou ja, we hebben dit al zo vaak besproken. Dit is geen gewone. En die dacht, weet je wat, we gaan gewoon vandoor. En het was meteen koers. Het was wel echt heel lekker. Het is, toevallig zag ik nog ergens, volgens mij was het is koers, een berichtje delen van, ja, fantastisch dat deze mooie nieuwe generatie er is, die koers maakt van ver. Maar onze koersdutjes gaan er zo wel een beetje aan. En voorheen had je nog wel eens op een, weet je wel, zo'n beetje zo'n zwoele zondagmiddag, weet je wel, dat het lekker een beetje warm was, dat voorjaarszonnetje erbij komt, dat je nog wel eens een beetje met een half oog die koers kan volgen. Ja, dat hoeft nu niet meer, want het is nu gewoon, als je de televisie aanzet om 1:30, dan 9 van de 10 keer is er dan al iets gebeurd waarmee je de hele koers op zijn kop staat.
Het is verschrikkelijk voor je weekend, want je weet gewoon, inmiddels weet je bijna gewoon om 2:00, 2:30 moet ik voor die buis zitten. Want in de klassiekers gebeurt het vroeg. Maar het kan ook zomaar, wat was het in de UAE-tour, dat ze ook op een doordeweekse dag er eventjes aan gaan rammelen. En nou ja, dan weet je waar te doen is die dag.
Ja.
In ieder geval voor de buis.
Ja, nou ja, ja, inderdaad. Het is vooral zaak inderdaad dat je tijd 's weekends tegenwoordig gaat inruimen. Want ja, je moet wel zorgen dat je je huishoudelijke taken op zaterdagmiddag klaar hebt. Want daar kom je gewoon niet meer aan toe.
Ik moet zeggen, ik vond het prachtig. En ik dacht van nou, hier gaan we... Dit wordt een win-epische solo. We gaan hier alvast kijken wat we hier aan extra content op Wielenflits over kunnen gaan maken. En daar waren we aan begonnen, met onder andere een poll over de mooiste solo tot nu toe van de pool. Maar op een paar kilometer van het einde dacht ik toch van, hebben we het daar niet mee gejinxed? Want hij rijdt, ik heb de kilometer, of de tijdsverschil heb ik meegeschreven. Op 21 kilometer van het eind heeft hij nog 3 minuten. En op 6 kilometer van het eind is dat nog maar de helft. En daarna ging het wel ontzettend rap.
Ja, nee, klopt. Ja, het was 50 kilometer voor hem mee natuurlijk dat hij helemaal alleen wegging en niemand meer overhield. En ja, ik vond het verbazingwekkend, want daarachter reden niet Jantje, Pietje en Klaasje. Daar reden de beste renners ter wereld. Maar ik vond toen al zo opvallend dat hij best wel snel uitliep. En nou ja, ik dacht, die wint straks met 5 minuten voor. Maar dat inderdaad, dat werd in de finale toch wel in één keer heel anders. En toen zagen we ook dat het fenomeen Mathieu van der Poel toch mens bleek. Want ja, ik zag nog een tweetje van jou passeren dat je zei, ik moet nu heel erg aan Harrogate denken. Dat had ik inderdaad ook, want je zag op een gegeven moment in één keer op zijn gelaat dat het, nou ja, dat het foute boel was eigenlijk. En toen werd het nog verduveld spannend.
Ook een beetje dezelfde weersomstandigheden. In die zin dat het ook nu nat was. En je zag hem nog eten, nog op 5 kilometer van het eind een reepje. Nou ja, het is algemeen bekend dat is wat aan de late kant. Als je dan nog reepjes tot je gaat nemen om energie op te nemen. De gelaatsuittrekkingen. Het was niet meer de kracht die hij uitstraalde van een paar kilometer daarvoor. En vooral een losgeslagen pokerchar in de achtervolging. Want ja, waarbij Van der Poel het tempo letterlijk zag slag wegdrijven, of figuurlijk dan, zag je bij Pogacar alleen maar, zat die schwung er nog vol in.
Ja. Ja, want dat is ook, hè, laten we ook vooral, het is natuurlijk, we hebben het hier over de toerwinnaar, maar we moeten ook niet vergeten dat Pogacar nog altijd maar 22 jaar is. Dat is een fantastische wielrenner die ook gewoon van alle markten thuis is. En ook in een, ik noem dit toch een beetje een Luik Bastenaken Luik finale of een Amstel Gold Race finale. Dat hij gewoon ook in zo'n koers gewoon denkt, weet je wat, fuck it, ik ga hier gewoon ook proberen die ritzegen te pakken. Al is het nog 3 minuten en het is nog maar 20 kilometer. Wat normaal gesproken, hè, zeker als de naam voorop Mathieu van der Poel heet, dat het eigenlijk, ja, Mission Impossible is, begint hij er toch aan en ja, rijdt die ook een fantastische koers en wordt het uiteindelijk nog echt billen knijpen voor Van der Poel.
Heb jij een moment het opgegeven voor hem? Dat je dacht van, dit gaat niet meer goed komen?
Nee, want jij kent mij een beetje. Ik ben altijd heel positief. Ik zie dat het schip nooit verloren is. Bij wijze van al...
ik dacht dat je ging zeggen, ik ben van de poolfan.
Nee, zeker niet. Want als bijvoorbeeld, ik noem maar wat, Ajax volgende week...
Ik plaag je een beetje.
Maar dat maakt niet uit hoor. Als Ajax met 4-0 in de rust achter staat tegen Young Boys Bern, dan zeg ik ook, er is nog niks aan de hand. Ik noem maar wat. Dus dat... Ik ga altijd van het positieve uit in eigen kracht. Dus ik heb niet echt getwijfeld, maar ik moet toch wel zeggen, ik kreeg ook een aantal appjes van een aantal mensen nog, van vrienden en kennissen, die in de laatste kilometer zeggen, het wordt hem niet, of het wordt nog pillen knijpen, het wordt nog spannend. En dat was ook zo, maar uiteindelijk hield hij toch net genoeg over om weer een fantastisch huzarenstukje succesvol af te ronden.
Net als in Parijs-Nice wisten ze hier waar ze aan toe waren, want ook aan de finish waren ze in de Tirreno al een keertje voorbijgekomen. Maar was dus ook wel bekend dat die laatste meters echt nog behoorlijk verraderlijk waren. Eén ding wat natuurlijk wel fijn was, waren die helikopterbeelden heen. Dan zag je wel dat het in seconden niet meer superveel was, maar dat het qua meters echt nog wel een behoorlijk gat was. En ik denk wel meer dan er op de televisie in seconden werd uitgedrukt. Dus dat was in ieder geval een mooie spanningmaker. En uiteindelijk zijn het maar 10 seconden of toch nog 10 seconden. Wat vind jij?
Nou ja, goed, als je in oogschouw neemt dat je 20 kilometer van de meet nog iets meer dan 3 minuten voorsprong had, dan vind ik het nog maar 10 seconden. Ja, en het had geen kilometer langer moeten duren, deze wedstrijd.
Nee, absoluut niet. En had je nog geluk dat die laatste 100 meter, nou, vlak wil ik niet noemen, maar in ieder geval wat afvlakte.
Ja.
En niet zo kapot. Ik bedoel, ik heb er vandaag nog even een tweetje aangeweid. Het contrast in finishfoto's ten opzichte van zijn ritzege eerder deze week had niet groter kunnen zijn.
Nee.
Hè, van de week armen over elkaar, die MotoGP juichimitatie straalt alleen maar kracht, klasse en overtuiging uit. En vandaag zag je echt een uitgedoofde kaars de finishstreep passeren.
Ja, en een uitgemergelde mijnwerker was het eigenlijk zowat. En dat was inderdaad een verschrikkelijk contrast. Maar ja, aan de andere kant natuurlijk ook wel weer bijzonder straf hoe deze koers verloopt. Als je bijvoorbeeld ziet, de nummers 1, 2 en 3 zijn nog binnen een minuut. Dan is de nummer 4 volgt al op anderhalve minuut. Dan heb je, vind ik ook, die verdient ook een compliment, vind ik, de laatste weken, Egan Bernal. Natuurlijk toerwinnaar. En als je uit Colombia komt, kun je heel goed klimmen en voor de rest niks. Colombia heeft hele goede wielrenners al in het verleden opgeleid. Maar een coureur zijn is toch nog iets anders, vind ik. Ik vind wel dat Bernal echt een coureur is, die ook in andere wedstrijden het nu laat zien dat het echt een fantastische renner is. Die op 2 minuten samen met Formolo dan. Maar als je bijvoorbeeld kijkt naar de nummer 17, Almeida, die volgt al op 4 minuten. Nummer 21 is Yates, die volgt al op 5 minuten. Nummer 22 is Nairo Quintana, die volgt al op 8 minuten. Vind ik ook een hele mooie, want Van der Poel opende dus de finale op een gegeven moment. Met Van Aert, Pogacar en Bernal, als ik het goed heb. En Higuita, de Colombiaanse kampioen, die ik ook al heel goed vind rijden de laatste week en ook deze week. Weet je op welke plek die geëindigd is vandaag?
Ik zit op dit moment te scrollen, maar ik ben er denk ik overheen gescrolld. Jij mag het me zeggen.
Die is geëindigd tussen Alejandro Ropero van Eolo Kilmeta en Andrea Vendrame van Age Desert Citroën op 21 minuten en 10 seconden. Dat is echt bizar, hè? Want die opende dus de finale en die ging ook best lang mee. Werd er op een gegeven moment afgewapperd. Ja, die moet haast wel een hongerklop hebben gehad. Want die finish bijvoorbeeld maar 1,5 minuut voor Alaphilippe, die toen op dat moment al lang uit zicht was.
91ste.
Ja, echt bizar. Dat vond ik echt bizar. Hoe dat dus, hè, wat dus deze finale, deze rit en deze weersomstandigheden dus doen met zo'n, met zo'n klein Colombiaantje die natuurlijk de hele winter in zonnige weersomstandigheden getraind hebben. En dan nu in één keer dit op je dak krijgen, ja, dat is niet niks.
Voor Van Aert was vandaag wel ook de dag, want die verliest 39 seconden op Pogacar, 49 op Van der Poel. Wel de dag dat er eigenlijk een streep door zijn klassement kan, althans om de zege, want die staat nog steeds wel op een knappe tweede plek, maar inmiddels 1:15 achter. Dat wordt met een vermoedelijke sprintrit op maandag en een afsluitende tijdrit van slechts 10 kilometer op dinsdag, ja, schier onmogelijk.
Ja, dat gaat niet lukken. Maar goed, aan de andere kant, tot de laatste rit was er ook niks aan de hand voor Roglic. En die kreeg hem toch ook nog de uppercut van tegen zijn onderkin aan. Ja, hij poetst dat niet uit, maar laten we wel zijn, hè. Jumbo-Visma ging hier naartoe met Van Aert om te kijken of hij een klassement kon rijden. Maar als je ziet wat voor namen die achter zich laat. En te bedenken dat Pogacar natuurlijk titelverdediger is in de Tour de France. Ja, die ontdekt zichzelf volledig als rondrenner hier.
De voorspelling. Afgelopen podcast gingen we niet naar de nummer 1, maar waren benieuwd naar de nummer 2 van Parijs-Nice. Jury, wat was jouw naam?
Mijn naam was Brandon McNulty, maar die lag al in het ziekenhuis voordat de podcast überhaupt online stond.
Wat is er met hem gebeurd?
Die is gewoon zwaar gevallen. En in de beginfase van de vrijdagetappe in Parijs-Nice. En moest de boel verlaten en heeft volgens mij een breukje in zijn... Ja, pim er niet te vast. Hij heeft volgens mij een breukje opgelopen, ergens.
Nou, gaan we zo meteen nog even opzoeken wat het precies geweest is. Mijn naam was... ik wist in ieder geval, althans mijn vermoeden was, Nee, ik moet nu eigenlijk zeggen, ik wist, het gaat ergens tussen een van de renners van Astana gebeuren. Vlasov of de iets wat ervaardere Ion Izagirre. Ik koos voor de nummer 2, voor Izagirre. En dat was uiteindelijk toch de verkeerde. Ik zat er maar 4 seconden vanaf.
Ik zou het zeggen, dat is niet zo heel veel.
Nee, maar de 2 staande renners staan samen met Schachman op het podium. Vlasov tweede op 19 seconden achterstand van Schachman. En Izagirre derde op 23. Dus helaas, we kunnen elkaar geen punten uitdelen, want we doen het alleen maar goed of we doen het niet. Dus dat betekent 0-0.
Terugkomend op McNulty, die had geen ernstig letsel. Dus een breukje in mijn geheugen, dat is er.
Heb je mooi gered. Goed, ja. De voorspelling voor komende week. Woensdag staat van oudsher altijd een van mijn favoriete koersen op de planning. Want ik vind gewoon, vroeger was ik begeerd door deze naam. Nokere koersen. Ik vind dat heeft alles in zich. Dat parcours heeft ook, nou ik wil het niet zeggen alles, maar heel veel in zich. Is gewoon een leuke koers met vooral een heel leuk deelnemersveld. Want het is World Tour formaties die de degens kruisen met altijd wat continentale teams, vaak wat van die Noorse teams en Jumbo of DSM. En voorheen de Sunweb startte er altijd met een opleidingsploeg. Dus dan kon je altijd al wat van die, om even in jouw terminologie, wat pareltjes aan het werk te zien.
Stokpaardjes.
En stokpaardjes. Dus een hele leuke koers. Woensdag dus op de planning. En wij gaan eens kijken wie gaat winnen. Jury, aan jou de eer om een eerste naam te droppen hier.
Nou, ik zou dus de hele top 10 kunnen vullen met stokpaardjes. Want er staan heel veel jonge talenten hier aan de start. Ben heel erg nieuwsgierig naar hoe...
Oké, noem er dan even 2 die het niet gaan worden en dan wie het wel wordt.
Oké, wie het niet gaat worden is Niklas Larsen. Dat is een Deense sprinter bij Uno X, de ploeg waar ik naartoe wilde. Die heeft al een stage gelopen bij Jumbo-Visma. En die is echt heel snel. Won de Ronde van Denemarken ook in 2019. Heel snel. Maar gaat hier toch af liggen. Wie er ook heel dichtbij gaat zijn in deze wedstrijd. Groupama FDJ. En dan heb ik het over Jake Stewart. Die al tweede werd uiteraard in Omloop het Nieuwsblad. Hele goede renner, ook heel snel. En die zou ik op dit parcours echt tot de topfavorieten moeten behoren. Maar ik ga voor een andere naam die hier gaat winnen. Want die is namelijk nog sneller dan Stewart op dit parcours. Rijdt bij Ineos Grenadiers. En die gaat op dit moment, zoals ik de startlijst nu voor me heb, starten met rugnummer 54. En dan heb ik het over Ethan Hayter. Die gaat winnen woensdag.
Ik ga toch voor een andere naam. En ik ben wel naar een aantal mannen nieuwsgierig, maar die gaan het ook niet worden. Ik noem er ook 2. Ik ben toch wel eens benieuwd naar Marc Sarot, die nu voor het eerst dit seizoen, of eigenlijk is overgestapt dit seizoen naar de AG Desert, realiteit bij Groupama. Heeft al een 9e plek in Classica Almeria gehaald. Ook in Bessèges was hij goed. Maar daarna in Kuurne niet gefinished. Ik meen gevallen daar. En ook in Samijn niet denderend. Vind ik als een renner die het altijd wel goed doet, eventjes bergop. Maar die gaat het niet worden. Net als de man die er nu nog op staat bij de Koning Quickstep. En in Montserrat tweede werd. Mark Cavendish. Die gaat sowieso dit jaar nog wel een rit winnen. Iets wat hij graag wil, een wedstrijd winnen. Daar ben ik wel van overtuigd, want heeft toch wel weer het vuur een beetje terug wat hij jarenlang heeft gemist. Maar die gaat het allemaal niet worden, want er gaat de man winnen, voorspel ik, van Trek Segafredo. Want daar is de interne strijd, net als vorig jaar op het sprintgebied, moordend. Mats Pedersen is op dit moment de absolute nummer 1 daar zo. Maar er zitten 2 Belgen, of zeker 2 Belgen achter, die toch ook even hun plek willen verdienen. Dat zijn Jasper Stuyven en Edward Teuns. En die laatstgenoemde staat op de startlijst. En die gaat daar zo winnen, vermoed ik. Ook omdat hij in Parijs-Nice de afgelopen dagen al een paar keer is meegesprongen in vroege vluchten. Veel kilometers heeft gemaakt. Even die hardheid heeft opgedaan die hij meeneemt woensdag naar Nokere. En daar bergop, op Nokerenberg, op de kasseien, de keihard aan gaat rammelen. En nou ja, wel eens heel dichtbij kan gaan komen.
Denk wel dat we schelden krijgen van Nico morgenochtend tijdens de redactievergadering.
Want?
We hebben alle twee, we hebben nu 6 namen genoemd. En niet één van ons heeft gezegd, Jasper Philipsen wint. Terwijl hij natuurlijk in Parijs niet fantastisch goed op weg was, gaat Nico ons vast uitlachen morgen. Ben ik van overtuigd.
Nou ja, we gaan het horen en daar doen we verslag van in de volgende meet, in de volgende podcast.
Laten we dat doen.
Overigens ben ik ook nog wel nieuwsgierig naar Boy van Poppel. Ik weet nog, toevallig keek ik het vandaag nog eventjes. 2 jaar geleden bracht hij Nokerenkoers toen. Ik meen dat Boy het wel. Naar Danny van Poppel ben ik nieuwsgierig. Mm-hmm. Die bracht 2 jaar geleden. Kwam hij toen in de clash met Mathieu van der Poel, die toen viel. 2019.
Ja.
Maar het is wel weer zo'n typische aankomst. Ook voor hem. Hij doet het goed op die kasseien. Won ook al een keertje zo'n. Welke wedstrijd was dat?
In niet grote de prijs Bingo in Cup.
Ja, dan moeten we even nu 2 jaar terug. Halle in Goijgem was dat. Of Memorial Frank van den Broeke.
Ik denk die laatste. Ja, die was het. In Bench.
Ja, waar hij toen met groots mag vertoon over die kassei denderde en naar de winst sprong. En is alles een keertje 60 geworden in Nokeren. Nou, maar die gaat het niet worden, want het wordt Edward Teuns.
Die wordt 2e, want Ethan Hayter gaat hier de show stelen.
Goed, we spreken elkaar van de week weer, Jury.
Ja, komt helemaal goed.
Dank voor het luisteren.
In ieder geval genoeg koersin weer door dit weekend gekregen. Want man, we gaan richting San Remo. Daar zullen we donderdag vast voor op uitblikken. Heb ik ook alweer zin in. Want dat wordt natuurlijk ook weer gekkenhuis. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden.
Ja, dat bewaren we voor donderdag. Ik wil in ieder geval iedereen danken voor het luisteren. Ik wil Sam danken voor de montage en de openingstunes. En vrijdag vinden jullie weer een nieuwe podcast in jullie favoriete podcast app. Graag tot dan. Until he saw the chance and Lance Armstrong is counting the move. Als ik iets zeg, dan worden er aan vlaste plek en dan staat er morgen een wielenflits. With Lucky Land Slots, you can get lucky just about anywhere. Dearly beloved, we are gathered here today to... Has anyone seen the bride and groom?
Sorry, we're here. We were getting lucky in the limo and we lost track of time.
No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
In that case, I pronounce you lucky.
Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Okay, round 2. Name something that's not boring.
A laundry? Ooh, a book club. Computer solitaire, huh?
Ah, oh, sorry. We were looking for Chumba Casino. That's right. Chumbacasino.com has over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
Judy was boring.
Hello.
Then Judy discovered Chumbacasino.com.
It's my little escape.
Now Judy's the life of the party.
Oh, baby. Mama's bringing home the bacon.
Whoa. Take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to ChumbaCasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Ch-ch-chumba. ChumbaCasino.com. No purchase necessary. Void where prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details.